Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet. Dag beste luisteraars. Vandaag voeren we dit gesprek vanuit het Spand in Bussum, waar we te gast zijn op de Top van Onderop, georganiseerd door het Nationaal Klimaatplatform. En we gaan in deze aflevering in gesprek met Anneke Kwee, gynaecoloog en medisch expert bij zorgevaluatie en gepast gebruik. En daarnaast is Anneke bestuurslid van Caring Doctors, een organisatie voor artsen en andere zorgprofessionals die zich inzet voor een duurzame plantaardige voedseltransitie. Anneke, welkom.
Ja, dankjewel.
Wij starten onze gesprekken altijd met een tweetal introductievragen die in het algemeen over duurzaamheid gaan. Maar voordat we daarmee beginnen, zou ik jou eigenlijk willen vragen, zou je wat meer kunnen vertellen over jezelf en over de organisatie Caring Doctors?
Ja, nou, ik ben dus Anneke Kwee, 57 jaar. Ik heb heel lang als gynaecoloog gewerkt. 2 jaar geleden ben ik overgestapt naar een programma wat ja, op een ander gebied maatschappelijk belangrijk is. Maar ja. Als mijn hobby is de Caring Doctors, een beetje uit de hand aan het lopen. Want voor mij kwamen daar een heleboel dingen bij elkaar. En dat is duurzaamheid, gezondheid, voedselzekerheid, dierenwelzijn. En daarom ben ik ook vandaag hier in het Spand. Dus waarschijnlijk daarover zo meer.
Ja, absoluut. Het zijn allemaal onderwerpen die vandaag centraal staan in deze top.
Ja.
En ook onderwerpen die allemaal raken aan duurzaamheidstransities natuurlijk. Dus vandaar dat we heel graag met jou in gesprek wilden gaan.
Ja.
Caring Doctors, wat is dat precies voor organisatie? Is dat dus een vrijwilligersorganisatie? Is dat een ander soort organisatie?
Ja, de Caring Doctors is 2 jaar geleden opgericht. Mm-hmm. We zijn toen een stichting geworden. Het is een initiatief van de voorzitter, Patrick Dekkers. Die was zelf orthopeed. En ja, die zag in zijn praktijk natuurlijk dat hij continu heupen en knieën aan het vervangen was bij mensen die eigenlijk best wel ongezond waren. Dus dan los je het probleem eigenlijk aan het einde op. Nou, ik kwam in contact met Patrick en heb datzelfde in mijn loopbaan gezien. Mensen die toch steeds meer overgewicht hadden. Ik heb heel veel met zwangeren te maken gehad. Meer hoge bloeddruk, meer suikerziekte. En ja, als dokter ben je eigenlijk steeds aan het einde aan het oplossen.
Ja, symptoom.
Symptoombestrijding, ja, precies. En ik had zelf ook al een... het ging over wat Caring Doctors is. Hè? Dus ja. Caring Doctors is opgericht. En er is een manifest opgesteld. En dat is inmiddels door meer dan 2300 zorgprofessionals ondertekend. Ja. En wij werken met een bestuur. En dat is allemaal vrijwillig. En wij proberen...
Daar zit ik in, inderdaad.
Ja. En wij proberen de transitie in met name zorginstellingen te bespoedigen. Dat daar gezond voedsel geserveerd wordt, wat ook nog goed is voor de planeet. Ja, en dan kom je op een hoofdzakelijk plantaardig dieet terecht.
Ja, precies. Dus, dus een van de misschien wel belangrijkste dingen als het gaat over duurzaamheid. Mens en natuur op een slimme manier samenbrengen.
Hier is het echt een win-win-win eigenlijk. Hè. Dus er is heel veel bewijs dat plantaardig eten, en dan heb ik het over onbewerkt plantaardig eten. Hè. Dus niet chips of patat, want dat is ook plantaardig. Maar echt veel groente, fruit, bonen, noten. Dat heel goed is voor je gezondheid, dat we daarmee... Ja, de enorme epidemie die we nu zien aan welvaartsziekten voor een deel kunnen voorkomen. En ook als behandeling kunnen inzetten.
Ja.
En dat is nog in de zorg nog iets wat niet heel groot in het gedachtegoed zit. Omdat we daar gewoon als dokters ook niet mee zijn opgeleid. Dat is voor mij ook iets wat pas heel laat dat kwartje gevallen is.
Dus voor jou pas tijdens je loopbaan eigenlijk gevallen,
ja,
dat kwartje?
Ja, zeker. Ja, ik was zelf wel al heel lang vegetariër, al meer dan 35 jaar.
Zo.
Maar dat was eigenlijk altijd vanuit dierenwelzijn. En pas later kwam daar het klimaat bij. En nog later eigenlijk pas gezondheid. En dat heb ik voor mezelf ook wel heel gek gevonden. Dat ik als dokter eigenlijk dat helemaal niet in mijn palet had om ja, de spreuk food as medicine.
Ja.
Ja, dat ik denk dat we heel veel kunnen behandelen of voorkomen door ja, gewoon veel gezonder te leven. En dan is voedsel daar een onderdeel van, hè, bewegen,
ja.
Stress en slapen is natuurlijk ook belangrijk, maar voeding is wel ook een hele belangrijke factor.
Ja. Ja. En zo komen er dus een aantal dingen bij elkaar, waaronder ook bij jou dus begonnen met dierenwelzijn, toen klimaat, toen mensen.
Ja.
Dat heeft allemaal uiteindelijk ook te maken met duurzaamheid. En dat brengt mij bij onze introductievraag die we aan al onze gesprekspartners stellen, namelijk: wat is nou het eerste beeld dat in jou opkomt als je het hebt, als je denkt over duurzaamheidstransities?
Het eerste beeld, ja.
Want het is zo'n mooi lang woord, duurzaamheidstransitie. En we hebben er allemaal wel een betekenis bij. Maar wat is het beeld dat het bij jou oproept?
Nou, bij mij roept het op dat we moeten gaan leven binnen de grenzen van de planeet.
Mm-hmm.
En dat heeft natuurlijk heel veel facetten. Energie is natuurlijk een hele belangrijke. Hè? Dus we moeten af van de fossiele brandstoffen om ja, onze broeikasgassen omlaag te brengen en de temperatuur niet te laten stijgen. Maar het is natuurlijk veel breder. En ja, onze biodiversiteitscrisis. Die zien we wel, maar ja, dat is ook een giga probleem. En daarvoor moeten we natuurlijk ook die natuur beschermen en goed met onze bodems omgaan. Dus die hele voedseltransitie. En dat is niet alleen om overgaan naar plantaardig eten, maar ook natuurlijk naar biologisch eten met het goed voor de bodem zorgen, waardoor ja, ook daar de biodiversiteit.
Ja, dus we hadden net hier in een plenaire sessie iemand die daarover vertelde. Een boerin die haar bedrijf op die manier probeert in te richten. Dus ja, zo raakt het alles aan elkaar natuurlijk.
Ja, precies, want het heeft met bodem te maken. Het heeft ook met de waterkwaliteit te maken die ja, in Nederland bijzonder slecht is als je het vergelijkt met andere Europese landen. Dus ja, dus duurzaamheid is voor mij inderdaad een heel groot begrip waar dat allemaal eigenlijk onder valt.
Ja.
Ja, om het voor mezelf een beetje behapbaar te maken, want ik ben ook wel met andere dingen op duurzaamheidsgebied bezig en bezig geweest ook vanuit mijn vak toen nog als gynaecoloog. Maar om het behapbaar te maken, focus ik me nu inderdaad op die eiwittransitie, die voedseltransitie.
Is dat om het behapbaar te maken, zeg jij, hè? Is dat om jezelf te beschermen, om meer efficiënt of effectief te kunnen zijn?
Ja, ik denk
zijn,
dat je
of
niet op alles actief kan zijn. Dus om een focus aan te brengen, denk ik inderdaad. Ik heb ook in de zorg zelf met verduurzaming, met disposables bijvoorbeeld bezig geweest om weer terug te gaan naar herbruikbare instrumenten. Je kunt natuurlijk op heel veel vlakken en in je persoonlijk leven probeer je natuurlijk op alle vlakken zo duurzaam mogelijk te zijn. Maar om mijn energie in te zetten om iets op gang te brengen. Is het voor mij heel natuurlijk geweest om 2 jaar geleden te zeggen van oké, nu ga ik mij echt focussen op dit stukje en ja, daar ook kennis van opdoen. En,
was dat een bepaald moment dat voor jou de doorslag gaf om te zeggen ik ga daarop focussen, ik ga daar mijn energie in stoppen?
Het is een jaar of, ja, ik weet het niet meer precies, 5, 6 geleden. Toen kwam voor mij echt de transitie voor mijzelf ook naar plantaardig eten.
Ja.
Want toen besefte ik eigenlijk dat met vegetarisch eten en dus nog wel melk, kaas en eieren te consumeren, ja, je toch ook nog wel iets van die vee-industrie echt in stand houdt.
Zeker.
Ja, vond ik ook ontzettend stom van mezelf dat dat niet eerder in me opgekomen was. Maar toen ben ik besloten om plantaardig te gaan eten. En ja, vanaf dat moment is er ook meer een activisme in me opgekomen. Of is het idealistischer geworden, waar ik vroeger als vegetariër, ja, me eigenlijk dacht, oké, ik ben vegetariër. En om mij heen, ja, dat moet iedereen zelf weten. Iedereen moet het nog steeds zelf weten, maar
maar er is wel wat veranderd.
Er is inderdaad iets veranderd dat ik denk, jongens, we moeten het met elkaar zien. We moeten echt anders gaan leven, want ja, dit is niet houdbaar, dit voedselsysteem zoals we het nu hebben.
Nee, En als je zegt niet houdbaar, dan heb je het dus niet alleen over de gezondheid van mensen, maar ook daar is het niet houdbaar, ja. maar ook ja. gewoon als systeem, als geheel.
Ja, ja dat heeft ook al die facetten, dus inderdaad gezondheid. Hè. Gisteren was het nog in het nieuws, hè, een alarmerend rapport van het aantal chronische ziekten in Nederland. Ja. Ik geloof 2050 12 miljoen mensen
ja,
die een ziekte
hè?
Hebben.
Op een bevolking van 16, 17
ja,
miljoen.
Precies. Ja, precies. Dus ja, dat neemt ook gigantische vormen aan. Maar natuurlijk inderdaad ook de vervuiling die de intensieve veehouderij met zich meebrengt. En ook als je het op mondiaal niveau bekijkt, dat natuurlijk heel veel delen van de wereld waar voedseltekorten zijn en mensen ondervoed zijn. En dat wij hier het tegenovergestelde hebben. Ja, dat is niet meer te...
Klopt niet, hè?
Nee, dat klopt nee. gewoon niet. Dus nee, met dat hoofdzakelijk plantaardig systeem kunnen we... misschien voor de luisteraar inderdaad. Ja, je hebt 4 keer minder grond nodig per persoon om plantaardig te eten.
Ja.
Dus je wint ontzettend veel grond waar je dan inderdaad voedsel kunt verbouwen. Enerzijds voor de mensen die dat nu niet in hun omgeving kunnen doen in landen waar dat al bijna niet meer mogelijk is.
Ja.
En anderzijds om meer natuur te hebben ook.
Om daarmee weer meer de omstandigheden om voedsel te verbouwen weer te verbeteren.
Ja, precies.
Ja.
Dus meer natuur en meer voedsel kan samengaan.
Ja, precies.
Ja, ja.
Jullie zijn als organisatie nu dus een aantal jaar onderweg. Jullie bestaan nog niet zo heel lang.
Nee.
Kun jij benoemen waar jullie, of jij persoonlijk, het meest trots op bent tot nu toe?
Ja, nou, ik denk dat wij heel veel awareness hebben gecreëerd. Dus binnen de zorg denk ik dat veel mensen ons kennen. Ik zou echt niet durven zeggen hoeveel. Worden veel uitgenodigd voor het geven van presentaties. Nou, we waren, dat mag ik dan toch wel even noemen, nummer 3 in de duurzame 100 van de Trouw.
Dat mag je zeker noemen,
dus,
terecht.
Dus dat is eigenlijk best wel heel snel. Dus
zeker.
Dat wel zeggen ook, onze voorzitter, die besteedt zijn tijd daar compleet aan. Dus, maar ik denk dat wel, daar ben ik trots op. En misschien zegt het ook dat er wel een moment is dat mensen ook dit willen horen en ook wel voelen dat er iets anders moet. Dus
momentum voor deze beweging.
Ja, dat denk ik. Dat denk ik. Dat denk ik en dat hoop ik natuurlijk ook. Maar je ziet het natuurlijk ook wel om je heen dat er meer. Nou, zeker in Nederland doet dat helemaal niet slecht natuurlijk. Ja, dat in supermarkten best wel veel plantaardige opties zijn. Restaurants kun je tegenwoordig ook vaak een plantaardige optie krijgen. En dat was 5 jaar geleden echt nog wel anders. Dus
het gaat op zich best snel wat dat betreft.
Het gaat best snel.
Gaat het jou snel genoeg?
Nee. Ik denk... Ja, de urgentie van vandaag, wat hier natuurlijk op deze top van onderop ook in alle speeches wel naar voren komt. Ja, er is een enorme urgentie. En daarin kan het eigenlijk niet snel genoeg gaan.
Ja.
Dus het gaat niet snel genoeg. Dus ik vind, wij hopen dat er een sneeuwbaleffect komt. En wij focussen ons natuurlijk op de zorginstellingen, omdat we denken dat de zorg, het moment is goed. Mensen zijn misschien ook wel ontvankelijk om iets aan hun gezondheid te doen.
Ja.
Aan de andere kant vind ik ook dat de zorg ook het goede voorbeeld moet geven. Het is natuurlijk, je kan het niet meer verkopen dat je iemand hebt geopereerd aan darmkanker en vervolgens dat er een gehaktbal op zijn bord ligt.
Nee, dat zou een beetje raar zijn.
Dat gebeurt nog wel.
Ja.
Dus je hoopt dat de zorg hierin een voorbeeld gaat nemen en dat op het moment, want tuurlijk, het vergt veel van een ziekenhuis of een andere instelling om die omslag te maken. Maar dat als er een paar dat gedaan hebben, dat sneeuwbaleffect toch gaat optreden en dat het snel kan gaan.
Ja, precies. Als we dan doorredeneren in die trant. Als jij het voor het zeggen zou hebben, waar staan we dan over 10 jaar met Caring Doctors en met de veranderingen die jullie voor elkaar proberen te krijgen? Wat,
Ja.
Wat is jouw, laten we zeggen, rooskleurige toekomstplaatje wat dat betreft?
Nou, mijn rooskleurige toekomstplaatje is dat, nou ja, dat de zorginstellingen het 80-20 dieet leveren.
Mm-hmm.
Ja, dus dat is wat wij zeggen, dus hoofdzakelijk plantaardig.
Dus ja, dus 80% plantaardig.
20% dierlijk.
Ja.
Dus dat is uitgerekend dat je dan binnen die planetaire grenzen blijft. En daarmee kan je ook een dierwaardige, de dieren die je dan nog hebt, die kunnen ook dierwaardig leven. Die hebben ruimte en die eten de reststromen, de natuur inclusieve landbouw. Ik zou hopen dat we dat dan voor elkaar hebben. En dat eigenlijk alles wat openbaar is. En dan zou het natuurlijk heel mooi zijn als scholen dit ook gaan omarmen. Hè? Dat
overheidsgebouwen.
Ja, precies. Dat het overal zo is. En dat daarmee ook mensen steeds meer gaan denken, oké, dit is ook lekker. Want het kan hartstikke lekker zijn. Dus,
ja, zeker.
Ja, dus we moeten.
En dat het ook gewoon is.
En dat het gewoon is.
Ja.
Ja, dus het is ook niet zo gek. Hè? We zijn natuurlijk opgevoed met aardappels, groenten, vlees. En vlees heeft altijd een grote hoofdrol in ons, in wat er op je bord ligt gespeeld.
Ja.
Dus het is ook een verandering. Maar dat kan natuurlijk heel goed als je gewoon de goede alternatieven laat zien. En
ja, precies.
Proeven vooral.
Ja.
Ja.
Welke moedige besluiten zijn er dan genomen in die 10 jaar? En door wie om dat voor elkaar te krijgen?
Ja, nou, we hebben een mooie folder en daar staan ook een aantal dingen op natuurlijk die we eigenlijk van de politiek zouden vragen.
Daar zijn ze weer, hè?
Ja, dus dat is natuurlijk de BTW op groenten en fruit moet omlaag of eraf. Je zou eigenlijk een eerlijke beprijzing willen ook van inderdaad de dierlijke producten.
Ja.
Ook die subsidies zouden moeten veranderen.
Betekent dat ook inclusief rekenen van de eventuele schade die eraan verbonden is?
Ja, dus de true pricing waar de milieu- en gezondheidsschade in wordt meegenomen.
Ja.
Dat zou natuurlijk helpen het kansen, meer kansen geven aan boeren die het anders willen doen. We hebben meer boeren nodig. Nou, het voorbeeld hebben we net gezien wat op het podium stond. Hè? Dus die dappere besluiten durft te nemen. Maar goed, als de overheid het niet doet, dan zijn het moedige besluiten van instanties zelf. En natuurlijk iedereen kan hier aan bijdragen. Dus wij zeggen altijd, de oplossing ligt op je bord. Hier heb je nou direct ook zelf invloed op. Iedereen die eet, kan zelf kiezen wat hij eet.
Dus iedereen kan moedige besluiten nemen.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja.
Is het ook iets waar je zelf, als je naar jezelf kijkt, dat je het moedig van jezelf vindt dat je die besluiten in het verleden genomen hebt?
Eigenlijk.
Of was het eigenlijk vanzelf?
Eigenlijk waren ze voor mij heel natuurlijk.
Ja.
Kijk, dat vegetarisch worden, dat zat gewoon in ons gezin. Mijn moeder en mijn zus werden op datzelfde moment. Toen waren we, mijn zus en ik, begin 20. Mijn zus was zelfs nog iets eerder. Inderdaad, werden wij vegetariër omdat we dachten, die bio-industrie, dat
kan zo niet.
Kan ik gewoon niet aan bijdragen. En het besluit om zelf plantaardig te gaan eten, was ook eigenlijk voor mij best natuurlijk. Ik wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is, hoor. Want ik bedoel, kaas vind ik ook heel erg lekker.
Mm-hmm.
En ik zeg ook niet dat ik nooit een blokje kaas neem.
Maar dat zit er natuurlijk ook in die 80-20. Het hoeft ook niet alles of niets
zeker,
te zijn.
Zeker, dat hoeft het ook helemaal niet. Maar ik moet zeggen, het valt uiteindelijk, viel het, omdat het geleidelijk ging en ik er ook heel erg achter stond, heb ik dat wel als vrij natuurlijk ervaren om te doen.
Waar ik dan bijvoorbeeld benieuwd naar ben, is, heb jij dat soort persoonlijke ervaringen dan ook gebruikt in jouw rol als dokter? Heb je daar wel eens over verteld ten opzichte van patiënten bijvoorbeeld?
Nee, in die tijd eigenlijk niet inderdaad. Dus ik ben dus tot 2 jaar geleden, of 2,5 jaar geleden was ik gynaecoloog, maar in die periode daarvoor Ik heb het natuurlijk wel altijd wel, ja, je moet gezond eten, maar wat is dat dan? Hè? En ik vond het ook wel spannend om dan iets hier echt over te zeggen. Dat zou ik nu...
Zou je dat nu wel doen?
Zou ik nu doen, omdat ik me er ook veel meer in verdiept heb.
Ja.
En heb gezien dat het bewijs, dat het daadwerkelijk ook heel veel gezondheidsvoordelen heeft. En nu durf ik dat ook echt vanuit die kant echt te zeggen. Want ik denk inderdaad... Je baseert je op de wetenschap en dat doen wij als kerndokters ook. Dus ja, daarin heb ik nu wel de kennis die ik toen nog niet had.
Ja, precies.
Ja.
En is dat iets wat jullie nu ook proberen mee te geven aan zorgprofessionals om dat wel te doen?
Ja. Dus in ons hebben we sowieso... Als je ons uitnodigt, dan zullen we zeker komen om een verhaal te houden.
Ja.
Maar goed, dat is dan als mensen dat zouden willen. Maar we proberen natuurlijk ook via bijvoorbeeld de geneeskundeopleiding. En we hebben ook mensen die ook bij ons betrokken zijn, die daar ook dichterbij zitten.
Mm-hmm.
Zie je ook dat het in het onderwijs van geneeskundestudenten bijvoorbeeld al steeds iets meer komt. Ik denk, ook daar is nog een ontwikkeling te maken. Maar er is wel steeds meer oog voor dat we dit stukje eigenlijk gewoon vergeten zijn.
Ja.
En ja, dat is eigenlijk...
Heel raar, hè?
Het is echt raar, want ja, het is natuurlijk logisch. Alles wat je in je mond stopt, ja, je lichaam die doet er iets mee. En
precies.
Dat is je brandstof. En ik vind het van mezelf ook gek dat zo... Ja.
Die tijd nodig gehad heeft.
Om me daar echt in te... Ja. Ja, dat te beseffen en te verdiepen. Dus, maar goed, dat gaat wel langzaam de goede kant op.
Mooi zo. Dus het gaat langzaam de goede kant op. Mag wel wat sneller, hebben we net geconstateerd. Ja. Maar je hebt ook verteld dat het in jouw eigen ontwikkeling in de loop der tijd eigenlijk allemaal heel natuurlijk is gegaan op dat terrein. Je hebt ook verteld dat je focus hebt aangebracht op een gegeven moment, maar dat je wel breder actief bent geweest op het gebied van duurzaamheid. Als je nou naar jouw eigen inspanningen kijkt over de afgelopen jaren om de wereld een stukje duurzamer te maken. Wat is dan voor jou de grootste uitdaging of hobbel geweest die je daarin ervaren hebt? En hoe ben je daar dan mee omgegaan?
Oh, dat is een...
Ik vraag dat vooral ook omdat we dat heel vaak, terugzien bij mensen die met duurzaamheid aan de slag willen gaan. Maar... Het is soms ook best wel moeilijk of ingewikkeld. Ja. En hoe ga je daar dan mee om?
Ja, kijk, in de begintijd van dat de groene golf echt de zorg ook inkwam. Ik denk in 2019 hebben wij de commissie van de gynaecologen, de groene commissie, opgericht.
Mm-hmm.
Toen was het heel vaak nog, als je op je werk daarmee bezig was, jij bent van de duurzaamheid.
Ja.
Heb je een leuk idee? Oh, ga je gang. En dan moet je echt wel doorgaan om te denken, dat ga ik dus toch doen. Ik krijg niet de medewerking. Dus dat vond ik wel hobbels. Dat het toch in de beginfase echt niet door mensen gezien werd. Dat dit ook echt een heel essentieel deel van ons werk zou moeten zijn.
Precies.
Dus dat
en niet iets wat je buiten werk om als hobby zou mogen hebben.
Precies. Dat werd echt als hobby gezien. Ja, en verder inderdaad is het denk ik waar veel mensen die heel actief met het klimaat en zich daar ook zorgen over maken. Wat ik een uitdaging vind is natuurlijk de toon waarop je dingen bespreekt. Hè. En als het over voedsel gaat, weten we inmiddels dat heel veel mensen echt wel een stuk mee willen. Maar ja, je komt ook aan iemand zijn eigen keuzes. En,
het lijkt haar soms wel aan hun persoonlijkheid.
Ja, precies.
Wel,
dus dat vind ik soms wel moeilijk. Hè? Als mensen dan zeggen, van jou mag ik zeker geen stukje vlees eten. En dan denk ik, het gaat niet om mij inderdaad.
En ook niet om niet mogen.
Nee, en niet mogen. Nee. Dus dat vind ik zelf een uitdaging inderdaad. Hoe breng je het op de goede manier? En hoe hou je het uit het persoonlijke? En hoe ga je ook uiteindelijk zelf natuurlijk met dit hele, hele tijd waar we in leven om?
En op basis van wat je in al die tijd dan daarover geleerd hebt, wat zou jouw belangrijkste advies op dat punt zijn aan anderen die met duurzaamheid aan de slag willen gaan en die dat ook tegenkomen? Die toon, wat is de juiste toon als het om dit soort onderwerpen gaat?
Ja, ik denk dat je vooral toch wel bij jezelf moet blijven en wat past bij jou. Natuurlijk kun je er dingen in leren. Ik heb bijvoorbeeld ook zo'n cursus klimaatgesprekken gedaan. Hoe bespreek je dat op een goede manier? Dus ook door je eigen worsteling daarmee. Ik ben ook niet perfect. Ik heb misschien ook een nieuw jasje aan. Of,
ja, niemand is perfect.
Ik red het ook niet met één aardbol als ik mijn footprint uitreken. Dus ja, om daar eerlijk over te zijn. Maar ik denk dat we verschillende types mensen nodig hebben. Je hebt mensen die echt, denk op de zeepkist staan en wel dat prikkelende doen en misschien wel tegen schenen echt aanschoppen, waar mensen echt denken van, dit is niks voor mij.
Nee, is niet leuk om te horen.
Niet leuk om te horen, ja? En de weerstand gaan. Maar ik denk dat je dus verschillende types mensen nodig hebt om ook die verschillende groepen aan te spreken. Het moet vooral ook, denk ik, bij je passen. Ja, dat denk ik.
Ja. Ja.
Maar vooral gewoon doorgaan ook. En denk ik wat mij heel erg helpt is gelijkgestemde om je heen. Hè? Mensen met wie je het kan delen die dezelfde issues hebben en ook dezelfde zorgen hebben. Ja.
En dan helpt het dus bijvoorbeeld om in zo'n organisatie als Caring Doctors met die mensen samen te kunnen werken.
Ja, en iets doen is het gevoel te hebben dat je een bijdrage hebt ook. Ja, elke bijdrage is natuurlijk meegenomen. Dat geeft, denk ik, een fijn gevoel.
Ja.
Ja.
Is er nog een laatste boodschap die jij aan onze luisteraars mee zou willen geven, Anneke? Of iets waar je op terug zou willen komen? Als je bedenkt dat onze luisteraars over het algemeen mensen zullen zijn die zelf ook nadenken over hoe ga ik het aanpakken? Wat kan mijn rol zijn in dit geheel? Wat moet mijn toon zijn?
Ja, ik zou zeggen inderdaad, vergeet inderdaad deze voedseltransitie niet. Maar dat is misschien voor heel veel mensen al wel een issue. Maar
dus het gaat niet alleen maar over vliegen, auto rijden, dat soort dingen.
Nee, precies. Ik denk dat voeding, want ja, zeg maar, in het algemeen hoor ik daar nog relatief weinig of minder over dan over de rest. Terwijl je daarmee zo'n grote impact kan maken eigenlijk. En dat kan je ook zelf doen. En het hoeft ook niet van de ene op de andere dag na 80-20 of helemaal plantaardig of helemaal vegetarisch. Maar ja, ook hierin kan je de geleidelijkheid. Hè, het scheelt ook al heel veel als je van 5 keer per week vlees eten naar 3 keer per week vlees eten gaat bijvoorbeeld. Dus ja. Zou zeggen inderdaad, laten we elkaar ook niet framen op, oh, jij bent veganist of jij bent vegetariër en jij bent het niet. Nee, alles wat gewoon een stukje richting die goede kant op gaat, is mooi meegenomen en gaat uitproberen.
Ja,
gewoon, ga gewoon lekker proberen te experimenteren, lekker met spulvruchten, verse groenten.
En hopelijk ervaren ze dan wat jij ervaren hebt. Dat eigenlijk heel natuurlijk kan verlopen.
Ja, precies. Ja. Ja.
Ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek, Anneke.
Nou, leuk. Ik vond het ook leuk. En dank voor de mogelijkheid om hier iets te vertellen.
Graag gedaan. En dankjewel luisteraars voor het luisteren. We melden ons snel weer.